is natuurlijk een rat race. Er worden 100 violistes opgeleid en uiteindelijk zijn er misschien maar 3 echt geschikt voor de concertpraktijk. Dus de realiteit is hard en problematisch.
En wat daar een enorme weg aan vooraf gaat van dagelijks trainen, afzien, familieleven wat op een laag pitje staat. Alleen maar focussen op die ene prestatie. En die beloning is ook heel groot, dat wel. Maar wat er allemaal aan vooraf gaat, dat weten de meeste mensen niet.
Ja, je krijgt ook het gevoel dat anderen je voor geen meter begrijpen.
Ja, en dat ze over precies het verkeerde onderwerp gaan praten. Namelijk hoe het eruit zag en hoe jij het wel niet gevonden zal hebben. Hoe heerlijk het wel niet moet zijn. Zoveel aandacht en applaus te krijgen. Dat je echt rillend onder een slaapzak wil gaan zitten van ellende.
Optreden, reizen, in grote zalen spelen, applaus krijgen. Bij veel mensen zal het woord muzikus in eerste instantie zulke associaties oproepen. Een beeld van roem, talent en een heerlijk leven. Die glamourkant is bekend. Minder bekend is het psychische leed waarmee optredens gepaard kunnen gaan. Veel muzici hebben last van podiumangst, van depressies of verslavingen. Bijvoorbeeld door hoge verwachtingen, door prestatiedruk, stress, onzekerheid en onderlinge concurrentie. Niet alleen professionele muzici hebben er last van. Op conservatoria lopen veel studenten rond die lijden, vaak in stilte. Tijdens hun opleiding aan het conservatorium worden studenten muzikaal en technisch voorbereid op de professionele beroepspraktijk. Maar is er ook aandacht voor die psychische aspecten? Worden studenten eigenlijk wel mentaal voorbereid op het vak? Een echte specialist op dit gebied is psychiater Esther van Venema.
Nou ja, wat je in onderzoeken leest is eigenlijk heel divers qua cijfers. Sommige onderzoeken hebben het over 30% stressklachten. Maar andere onderzoeken, dus echt mensen of onderzoeken die kijken naar het voorkomen van psychische problemen, bijvoorbeeld bij orkestmuzici, ja, die hebben het wel over 70-90%. Het bekendste is natuurlijk de podiumangst. En podiumangst is een enorme angst om in het openbaar iets te gaan doen waarbij het risico loopt om af te gaan, om bekritiseerd, beoordeeld te worden door anderen. En nou ja, dat gaat gepaard met ontzettende angst, trillen, zweten. Mensen hebben soms het gevoel dat ze gek worden, dat ze een hartaanval krijgen. Ik zie ook veel mensen met depressie, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en ja, ook wel posttraumatische stressstoornissen. En dan moet je denken aan mensen die bijvoorbeeld, dat hangt weer samen met die podiumangst vaak, die een hele nare ervaring hebben meegemaakt op een podium tijdens een auditie of een concert. En daar eigenlijk continu nog last van houden.
Nare ervaringen op het podium. Violiste Kirstie Goedhart weet er alles van. Jarenlang speelde ze in het Koninklijk Concertgebouworkest, in de belangrijkste muziektempel van Nederland, waar alle muzici op het podium constant op hun prestaties worden afgerekend. Geen plek om te bibberen als je tijdens een concert opeens gaat twijfelen of je het wel goed doet.
Het is een soort paniekaanval, eigenlijk. Want je denkt, oh, help, waar ben ik? Of wat ben ik nou aan het doen? Het is heel moeilijk om te omschrijven, maar het is een groot gevoel van onzekerheid wat opeens over je neerdaalt. En dat gebeurt dus bij iedereen wel eens. Maar dat zijn hele nare momenten, moet ik zeggen.
Zangeres Mathilde Santing.
Er zijn verschillende dingen waar je onder kan lijden. Je kan heel erg onder lijden dat het dus de stress te hoog is. Je kan natuurlijk ook lijden onder het feit dat je zelf niet in shape bent. Dat je fouten maakt of dat je oververmoeid bent of te gestrest. Maar ik weet echt van mezelf en ik weet het ook van andere muzikanten, dat als je dan eenmaal professioneel bent geworden en ook in de tocht daarnaartoe, dat je al een heleboel momenten hebt gehad dat je echt staat te lijden op het podium. Dat je pijn en verdriet en angst en stress hebt om allerlei dingen die niet goed gaan.
Beginnen die klachten vaak al op het conservatorium of is dat juist later in de loopbaan?
Mensen hebben of al tijdens het conservatorium klachten ontwikkeld. Ontwikkelen dan bijvoorbeeld podiumangst, zie je vaak.
Psychiater Esther van Venema.
En dat heeft dan toch met de stress van de opleiding, de druk enzovoort te maken. Of je ziet mensen die op wat oudere leeftijd klachten krijgen, omdat ja, dingen gaan minder makkelijk, je bent minder flexibel. De druk van mensen die jonger zijn en beter zijn, wordt natuurlijk ja, duidelijker gevoeld. Dus die twee groepen vallen me wel op.
Lonneke en Ingrid, twee ex-conservatoriumstudenten uit Rotterdam. Lonneke studeerde af, maar Ingrid stopte halverwege. Hoe heeft zij die tijd ervaren?
Van geweldig tot echt verschrikkelijk. Alles wat ertussenin zit en alle nuances en alle opties, dat vond ik het. Het is niet één eenduidig antwoord eigenlijk wat ik op kan geven. En daarom was het ook zo moeilijk om uiteindelijk te kiezen dat ik er niet mee doorging. Omdat ik ook wel echt heel veel toffe dingen heb meegemaakt. En ook heel veel mooie muziek heb gemaakt. Maar er waren ook heel veel momenten dat ik echt jankend in de wc ergens op de bovenste verdieping heb zitten huilen. En.
Kun je nog zo'n moment terughalen?
Bijvoorbeeld een slechte zangles hebben gehad. En dat je wegloopt en dat een docent min of meer heeft verklaard dat je er echt helemaal niks van kan. En dat je maar eens goed moet nadenken of je er überhaupt wel mee door wil.
Herken je dat, Lonneke? Die dieptes en die hoogtepunten?
Ja, zeker. Ja, en die mooie momenten zijn ook echt intens mooi. Hoewel ik ook echt diepe dalen heb gehad. En ik heb me zo vaak afgevraagd waarom ik eigenlijk op het conservatorium zat. Waarom ben ik in godsnaam ooit aangenomen?
Ja. Waar kwam die onzekerheid dan vandaan?
Ja, een angst om te falen sowieso. Een angst om dat je niet goed genoeg bent. Omdat je dat toch wel de hele tijd in je hoofd hebt. Je moet het zo goed mogelijk doen. Ja, ook voor jezelf. Ik bedoel, je bent ook wel een beetje perfectionistisch als je naar het conservatorium gaat. Het is een combinatie van zelf al heel erg hoge eisen aan jezelf stellen. Plus dat er ook hoge eisen aan jou gesteld worden. Dus er wordt heel veel verwacht.
Hoe werd er dan op het conservatorium met die zenuwen omgegaan?
Er was gewoon helemaal niks of niemand die begeleiding gaf hoe je om moest gaan met podiumangst of hoe je moest studeren. Want dat wist ik ook niet, dus ik deed altijd maar wat. Op dat moment was ik eigenlijk al zo bang dat als ik dan ging ik niet studeren omdat ik dacht, ja, ik kan het toch niet. En dan had ik dus niet gestudeerd, dus dan kwam ik op les en dan kon ik het dus inderdaad niet. En nou ja, dat houdt elkaar dan in stand, want dan krijg je natuurlijk weer op je kop van je docent. En dan denk je, ja shit, ik kan het echt niet, zie wel.
Hoe ging dat dan als je een concert moest geven of een voorspeelavond had?
Ik weet niet eens meer hoe ik op dit podium stond laatste paar jaar. Ik stond daar echt met een soort van totale tunnelvisie. En ik kon niet meer op mijn benen staan en mijn mond was droog. En ik heb niet eens meer gedacht over wat het publiek überhaupt zou kunnen vinden.
Het enige wat je eigenlijk denkt is in het begin van de dag, laat deze dag zo snel mogelijk voorbij zijn.
Ja,
oh, ja.
Nou, ik zie vaak bij mensen dan een soort vicieuze cirkel ontstaan.
Psychiater Esther van Venema.
Dat ze dus bang zijn om te gaan optreden. Dat je dan fysieke verschijnselen krijgt. Je gaat wat trillen, zweten, waardoor het allemaal wat minder gaat. Ja, dan krijg je die negatieve cognities, gedachtes die natuurlijk dan de kop opsteken. Van zie je wel, kan het niet. En dan gaat er iets wat minder. En dan krijg je een hele vicieuze cirkel die uiteindelijk kan ontaarden in gewoon dysfunctioneren.
Maart 2010. Het Internationaal Harpconcours in Utrecht. Op het podium een jonge harpiste klaar om zich aan de jury en de rest van de wereld te presenteren. Al enkele minuten na het begin van haar optreden maakte zij haar eerste foutje. Een geroutineerde muzikus raakt daar meestal niet echt door van streek. Maar hier zag je dat klassieke patroon van de vicieuze cirkel zich openbaren. Een beetje verzitten. Het gezicht begon wat roder te worden. En zo te zien ook een beetje te glimmen. De jonge harpiste schrikt waarschijnlijk zo van de fysieke gevolgen van haar zenuwen dat ze steeds onrustiger werd, meer fouten maakte, verkrampter speelde en nog roder aanliep. Ze raakte eruit, moest de draad soms hervatten en vocht zich uiteindelijk een weg door de muziek. Je zag in haar ogen de wanhoop en angst steeds groter worden. Hoe komt het dat iemand zo volledig van slag raakt? Is het de persoonlijkheid van de muzikus of de stressvolle omgeving? Esther van Venema.
Wat mij opvalt is dat muzici vaak een perfectionistische aanleg hebben. Ook behoorlijk dwangmatig, obsessief-compulsief. Het valt me ook altijd op dat de muzici die bij mij komen vaak ruim een half uur van tevoren al in de wachtkamer zitten. Dat vind ik heel opvallend, dat zie ik bij andere patiënten vaak toch anders. Het heel goed willen doen, dat zijn dingen die me opvallen. Sowieso bij muzici, bij kunstenaars zie je dat wat ze doen, dat heel erg samenvalt met wie ze zijn. Dus je kan je voorstellen dat als het presteren als muzikus, als dat een keertje wat minder gaat, en dat is zo gerelateerd aan je zelfbeeld, dat je natuurlijk sneller het risico loopt dat daar deuken in komen en dat je je daar ellendig door voelt. Dat is natuurlijk wat inherent is aan de persoon zelf op een gegeven moment. Maar je hebt natuurlijk ook de omgeving. De grote concurrentie, toch vaak slechte werkomstandigheden, slecht betaald, weinig doorgroeimogelijkheden enzovoort.
Op het conservatorium worden studenten opgeleid tot professionele muzici. Ze worden muzikaal en technisch voorbereid op een baan op het concertpodium. Maar wat doet het conservatorium om hun studenten mentaal voor te bereiden op het beroep? Michel Despa, hoofd van de afdeling Klassiek.
Bijvoorbeeld in het eerste jaar begint het gelijk met een cursus in 12 lessen. Oriëntatie op studie en beroep heet die cursus. En daar komen met name ook aspecten aan de orde waar het gaat om een gezonde leefstijl. Dat heeft natuurlijk direct invloed op en een wisselwerking met de mentale kant van ons bestaan. In het kader van het keuzevak in de vrije ruimte van onze studie, en dat is voor de derdejaars, is een cursus podiumvaardigheden. En daar is het doel van de cursus ook echt het reduceren van eventueel aanwezige podiumangst.
Niet iedereen ziet heil in de cursussen die op het conservatorium worden aangeboden. Tijdens het internationaal harpconcours in Utrecht sprak ik Bart van Oort. Hij is juryvoorzitter van het concours en in het dagelijks leven fortepianist en docent aan het conservatorium van Den Haag.
Er zijn conservatoria in Den Haag onder andere ook waar wel degelijk cursussen worden gegeven. Waar studenten zich op kunnen inschrijven. Blijkt in de praktijk dat er maar heel weinig dat ook doen. Dat fenomeen van het ontkennen van het probleem, dat is daar eigenlijk al actief. Als je dan naar zo'n cursus toe zou moeten, ja, dan moet je er doorheen. Dan moet je er wat mee gaan doen en dat is heel bedreigend.
Wiens verantwoordelijkheid is het om de mentale gesteldheid van studenten in de gaten te houden? Michel Despa.
In principe, een hbo-student is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling en studie. Maar als hoofdvakdocent ben je natuurlijk verantwoordelijk voor een optimale begeleiding. En ook die docent kent dat proces voor vrees als je op het podium zit.
De hoofdvakdocent is de docent die lesgeeft in het instrument dat de student speelt. Op de meeste conservatoria krijgen studenten 1 keer per week een uur hoofdvakles. 1 op 1. Maar is het inderdaad de geschiktste persoon om de mentale gesteldheid van studenten in de gaten te houden?
Nee, eigenlijk niet.
Lotte, studerend in Zwolle.
Nee, de lessen gingen gewoon over cello spelen. Echt. Ja, en die tijd heb je natuurlijk ook wel nodig, want die 4 jaar zijn kort en je hebt maar een uurtje in de week.
En Remy uit Utrecht.
Ik heb een hoofdvakdocent en eigenlijk alle harpisten hier, waarmee zo goed als alles besproken wordt. Dus die docenten zijn er. En er zijn ook docenten die juist meer die afstand bewaren en of heel hard kunnen zijn. Dat verschilt, maar voor mij, ja, wij kunnen er gelukkig wel goed over praten. En dat is soms wel heel prettig, ja.
Ik heb ook wel eens medestudenten gehoord van leraren die zelf een soort van wonderkind waren. En die problemen echt ook gewoon nooit gehad hebben en zich daar niks bij kunnen voorstellen. Die laten hun leerling echt totaal zwemmen.
Met goede mentale begeleiding kan een student een groot deel van zijn podiumangst kwijtraken. Iemand die deze begeleiding zocht is Rose Marijn. Zij studeert fluit aan het Conservatorium van Den Haag en had erge last van zenuwen, verloor daardoor het plezier in de muziek en kreeg bij dit probleem nauwelijks begeleiding van haar hoofdvakdocent. Dus zocht ze hulp bij een psycholoog.
Omdat ik erg veel last had van spanning als ik ergens moest spelen, als ik op het podium stond, dan sloeg ik eigenlijk dicht. Mijn lip die ging trillen en ja, vingers trillen en met mijn gedachten totaal ergens anders en... Nou ja, dan alleen maar nog meer in de stress, omdat het dan natuurlijk niet lukt. En dan, dan begin je met spelen en denk je, oh jee, mijn lip gaat trillen. Oh jee, nu dat horen ze. Oh, wat zullen ze nu al niet van me denken? En oh, dit. En dat was dus nooit echt fijn om op een podium te staan.
Toen zocht je hulp bij een psycholoog. Waar heb je aan gewerkt?
Nou ja, eerst over heel veel dingen gepraat. Bijvoorbeeld als je op het... Bij het studeren al denk van, oh jee, het gaat missen met je gedachten bij je boodschappenlijstje bent in plaats van bij de muziek of zo. Nou, dan moet je niet verwachten dat het op het podium, dat je met je gedachten opeens wel bij de muziek kunt zijn. Want eigenlijk studeer je dat boodschappenlijstje dan een soort van mee. Dus nou ja, gewoon heel erg concentratie. Waar hou ik mijn concentratie en allerlei verschillende vormen van aandacht.
Wat zou het conservatorium aan begeleiding kunnen doen?
Ik denk dat het begint met een stukje voorlichting.
Esther van Venema.
Dat mensen weten dat het veel voorkomt, dat het niet raar is, dat ze niet de enige zijn. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. En ja, dat het gewoon duidelijk is wat je eraan kan doen, waar je naartoe moet gaan als je daar last van hebt. Ik denk ook dat het belangrijk is dat duidelijk wordt dat je daar niet te lang mee moet blijven rondlopen.
Ik zeg niet dat we het voldoende doen voor iedereen. Ik zeg wel dat we veel meer doen dan ooit en dat het misschien op sommige gebieden nog wel meer zou kunnen. Maar nogmaals, dat is zo individueel verschillend. Dan gaat toch de afweging tellen van hoeveel geld, hoeveel studielast, hoeveel studieaandacht, uren voor de student moet je hier aan besteden.
Bart van Oort.
Ik geloof uiteindelijk, je kunt met studenten daarover praten, over dit soort dingen. Ik doe het met mijn leerlingen wel. Je kunt ze op voorbereiden, je kunt ze bepaalde trainingssituaties geven. Maar uiteindelijk kunnen ze het echt alleen maar zelf leren. Ik denk dat elke muzikus zelf door die hele smalle tunnel moet kruipen waar het eind dat licht zit van, nou ja, weet je, ik ga het podium op en ik ga gewoon lekker spelen. Dat kost gewoon tijd.
In het begin was ik zo verlegen. Ik durfde niet eens naar de mensen te kijken. Ik keek echt naar het plafond toen ik begin 20 was.
Mathilde Santing.
En nu ben ik 51 en nu ben ik eigenlijk helemaal niet meer verlegen op het podium. En nog wel nerveus, maar alleen nog maar de nervositeit die leuk is. En ik zeg ook heel vaak tegen studenten en ik zeg het ook tegen de band, dat ik echt vlak voordat ik opga, stel ik me voor dat de hele zaal vol zit met geweldige mensen. Allemaal possible lovers. En allemaal mensen met geweldige oren. En een hele fijne muzikale smaak.
Betere voorlichting en meer begeleiding en simpelweg ervaring opdoen. Zodat er meer ruimte overblijft voor plezier in de muziek. Want dat het mogelijk is om gelukkig te worden als muzikus, is iets waar vrijwel alle geïnterviewden het met elkaar over eens zijn.
Volgens mij kan je wel gelukkig worden, maar het ligt niet voor de hand. En je moet er heel hard voor werken.
Ja. En ik maar denk misschien dat maakt dat het ook wel extra mooi.
Extra mooi, want je hebt wel... Ik denk dat er juist die kleine momenten zijn dat je dan dat gewoon alles klopt en alles op zijn plek valt. En je zo prachtige muziek maakt. En ja, dat zijn gewoon echt geweldige momenten. En die mis ik ook wel eens.
Het is geluk met een grote G, maar daar staat ook een tegenover diepe dalen met twee hele grote D's.